Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Jozua 5, vers 13 tot Jozua 6, vers 5. We noemen Jozua 5, vers 13 tot en met Jozua 6, vers 5. En we zingen psalm 132, vers 5. Psalm 25, vers 4 en 7. Psalm 81, vers 3. En psalm 3, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Jozua 5, vers 13, tot en met Jozua 6, vers 5. En we zingen psalm 132, vers 5. Psalm 25, vers 4 en 7. Psalm 81, vers 3. En psalm 3, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u van God de Vader in zijn Zoon Jezus Christus door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We gaan met elkaar zingen uit psalm 132, het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Wat er verder volgt in het vijfde vers van psalm 132. lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Jozua 5. Te beginnen bij het 13e vers en lezen we door tot hoofdstuk 6, het 5e vers. Jozua 5, vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 6, het 5e vers. Dan vooraf stellen we ons onder de tucht en belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem: Zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide: Nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heeren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem: Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heeren tot Jozua: Trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: Zie, ik heb Jericho met haar koning en haar strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende, ze eenmaal, alzo zult gij doen, zes dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op den 7e dag de stad 7 omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met den ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal erin klimmen en een iegelijk tegenover zich.
In de voorbeden willen we gedenken mevrouw M. Koppelman, wonend aan de Vriezenveenseweg 2 te Almelo, die zeer ernstig ziek is. Laat ons samen bidden. Heere des hemels en der aarde, zo vergunt u het ons nog een nieuwe dag, een nieuwe week. Zo mogen we ook een rustdag uit uw hand ontvangen. En dan smeken we van u, zou u toch willen geven dat het niet alleen een rustdag zal zijn naar het lichaam, maar dat we ook die geestelijke rust mogen verstaan. Want er zal een sabbatsrust overblijven voor uw volk. En zo hebben onze vaderen dat ook in de catechismus ook verwoord. Dat we dan mogen rusten van onze boze werken. En Heere, er is voor een mens niets anders rust. Geen andere rust dan dat hij die rust vindt in dat volbrachte werk van u, de Heere Jezus Christus. En ge zijt op deze dag, de eerste dag de week, opgestaan. Om daarmee ook te laten zien dat er een volkomen rust is aangebracht voor uw volk. En die zullen eenmaal ingaan in de rust. En Heere, zou u toch willen geven dat dan ook deze dag uw kinderen dat toch mogen verstaan. Want ze hebben elke keer die vertroosting nodig om te horen dat het volbracht is in Christus. En we zullen het ook horen vanuit dit gedeelte wat we gelezen hebben uit uw woord. Dat het uw strijd is. En dat het uw overwinning is. En hoe gij, Heere Jezus, op Golgotha alles hebt overwonnen. Ja, zelfs de duivel, de dood, de zonde. En al kan die drie koppige vijand nog flink tekeer gaan in het leven van uw volk, toch is die verslagen en eenmaal zal die dag aanbreken waar al de vijanden moeten zwijgen en dat voor eeuwig. En dan mag uw volk ingaan in de rust, die rust die ze bij ogenblikken ook mogen smaken. Als ze met ogen des geloofs hem mogen zien, wiens werk volkomen is, de Heere Jezus Christus hun zalig maken. Zou u niet alleen uw kinderen willen gedenken, zou u het geheel van deze gemeente willen gedenken. Ook degene die niet op konden gaan, maar die wel met de gemeente verbonden zijn, wilt u daar ook uw zegen ook schenken? Want we hebben allemaal hetzelfde nodig, omdat we op weg een reizen naar uw rechterstoel. En geef ons daar toch een diepe indruk van, wat zou het een wonder zijn. Als we onbekeerd zijn en we gaan verstaan dat we een ziel hebben, voor de eeuwigheid geschapen. Zou het een wonder zijn als dat die heilige onrust in het leven komt, dat we onszelf gaan afvragen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? zou u nog willen werken met uw Heilige Geest, omdat er in die harten nog die droefheid geboren mag worden, die droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want heren, wat anders houden we alleen uiteindelijk niets anders over dan de droefheid van de wereld, al is het van de godsdienstige wereld. En uw woord zegt dat dat werkt de dood. Want uiteindelijk zullen we alles moeten loslaten op ons sterfbed. Eenmaal zullen we komen te staan daarvoor uw rechterstoel. En dan zal alles wegvallen waar we onze vertroosting, waar onze hoop, waar we ons leven op hebben gevestigd. Er zal ook eenmaal al onze godsdienst worden afgenomen. En als er dan geen borg is voor onze ziel, dan zegt uw woord dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Maar gij hebt nog bemoeienissen ook met dit volk, met dit deel van uw wijngaard, dat ook deze dag de prediking, de bediening der verzoening nog uit zal gaan. Waar we worden opgeroepen, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Geef ons toch allen die ernst in het hart, dat we pelgrims zijn, dat we op doorreis zijn, dat we sterven moeten, dat we u zullen ontmoeten. Maar o Heere, dat we toch ook mogen gaan verstaan dat er nou leven, eeuwig leven te verkrijgen is vanwege dat borgtochtelijke werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want dat laat u prediken zondag en zondag. Die prediking gaat uit wereldwijd op deze dag. Zou u dan ons genadig willen zijn? Want gij weet ook van die diepe val in Adam. O, daar beseffen we zelf zo weinig van. En als we door genade daarvan geleerd hebben hoe diep die val het is altijd nog ten dele. Altijd houden we nog iets van een sprankje hoop over. Maar uw woord leert het ons. We zijn niet ontzaglijk diep gevallen, we zijn dood gevallen. Geestelijk dood. We kunnen niet luisteren, niet bidden. We kunnen geen Bijbel lezen, we kunnen geen preek aanhoren. We kunnen niets tot onze zaligheid aanbrengen. Maar is dat een ergernis voor het godsdienstige vlees? Maar wat is het toch een vertroosting als we daar iets van gaan verstaan. Die totale onmogelijkheid in onszelf, onze zonden, schuld. Maar dat er nou een God is die zondaar verkiest tot de zaligheid. Dat de zaligheid nou niet van de mens naar boven gaat, maar dat er een God uit de hemel is die zoekt datgene wat verloren is. En heren, we zijn allemaal verloren. Maar zou het dus willen geven dat het toch inleving, beleving mag worden. Omdat we dan zullen gaan roepen tot u, die God die genadig wil zijn over het gevallen schepsel. O, zou u dan zo met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn en ons allen willen schenken wat nodig is. Ons willen wegnemen wat ons hinderen kan in het spreken en in het luisteren. Geef toch dat uw woord verkondigd mag worden. Dat dat woord door de kracht van uw Heilige Geest zijn werking zal doen in harten, niet alleen van ouderen, maar ook van jonge mensen. Het is in de consistorie al gebeden. Het is al u voorgelegd hoe de wereld lokt, verlokt, trekt en zuigt aan de jonge mens. Juist ook die jonge mens die opgroeien onder uw woord. Want de jeugd van de wereld die heeft die al. Maar nou moet u onze jeugd hebben. En wat zijn er een verleiding en een verlokking. Och heren, waar we ook eerlijk ook moeten zijn. Dat ook onze kinderen, heel de wereld in een broekzak hebben. Hoe het riool van de wereld zo dichtbij is. En dan moeten we als ouders niet zeggen, mijn kind doet zoiets niet, want dan verraden we dat we totaal geen zelfkennis hebben. Maar zou u toch willen geven, o Heer, dat ook de jeugd, onze jeugd, nog bewaard mag worden bij de waarheid van uw woord. Dat jonge mensen ook gaan leren dat in deze tijd het beslist moet worden. Dat ze ook mogen leren, ook in de verkeringstijd, in de verlovingstijd, dat het niet alleen is samen in de tijd, maar dat ze ook eenmaal samen uit de tijd zullen gaan. Samen naar de eeuwigheid. O Heere, geef dan toch dat zoeken van u in het hart. Want die u zoekt, zal u vinden. Maar u zegt zelf ook in uw woord, er is niemand die mij zoekt, tot niet één toe, ook in Vriezevee niet. Tenzij u zelf dat zoeken gaat leggen. O Heer, in dat levende godsgemis, zou u dat toch willen geven? Dat jonge mens nou eens ongelukkig worden met zichzelf. Ongelukkig in de wereld. Ongelukkig in de godsdienst. Want het is niet alleen de wereld, maar ook de godsdienst. O, wat zijn de pijlen op onze jeugd gericht. Waar er een evangelie wordt verkondigd wat geen evangelie is. Waar de mens wordt opgebouwd. Waar aangesloten wordt bij de mens, waar die nog wat kan. Waar die heilig gaat worden voor u, althans dat denkt u. Maar Heere, geef toch dat de jeugd bekeerd zal worden. Zoals u al uw volk bekeert in die weg waarin gij alleen 100% de eer van zult ontvangen. Want als we dat niet hebben geleerd, hoe zullen we dan de eeuwigheid doorbrengen? Want Heren, uw kinderen, die hebben aan deze zijde van het graf geleerd dat er eenmaal die dag zal aanbreken. En die zal eeuwig duren. En die zal niet te lang duren. Om u eeuwig groot te maken. Omdat gij het hebt gedaan. Hoe zou u dan nog ons willen gedenken? Ook de kinderen. Heren, dat ook de prediking van het woord, dat ze het mogen begrijpen. En al is het misschien moeilijk, maar dat ze toch mogen gaan verstaan met het hart. Dat ook de kinderen ook gaan leren dat ze bekeerd moeten worden. Zou u ook de ouderen willen gedenken? Heren, we hebben genoemd mevrouw Koppelman. Ernstig ziek voor de poorten van de eeuwigheid. Of zou u nog in het midden van de gemeente nog een gedurig gebed willen schenken? Omdat zij nog, Heren, die genade ontvangt waarmee we voor u kunnen bestaan. Het is alleen de genade van de Heere Jezus Christus. Het geloof in Hem. Het alles reinigende bloed van Hem. Waarmee we voor u kunnen bestaan. Zou u haar toch willen gedenken. Naar het lichaam, maar bovenal ook naar de ziel. Zou u ook de andere zieken van de gemeente willen gedenken. Ook als de onderzoek een plaats vinden of plaats hebben gevonden. Als we wachten op uitslagen. Of wat kan er een spanning ook zijn. Wat kan er een opzien ook zijn. Wat kan er ook een opluchting zijn als het mee mag vallen. Met het gevaar dat we zo weer doorleven. Maar Heere, zou u toch willen geven. Dat al deze roepstemmen nog geheiligd mogen worden aan het hart. Gedenk degenen die rouw hebben. Misschien al lange tijd geleden. Maar die de pijn, de smart elke dag bij zich dragen. Het verlies van een man of vrouw, vader of moeder, van een kind. Wie zal de diepte van de smart kunnen peilen? O Heere, zou u toch zich over hen allen willen ontfermen? Zou u toch willen geven dat al deze mensen, rouwdragende zieken, toch gaan verstaan dat er maar één troost is in het leven en in het sterven. Als we het eigendom zijn van u, de Heere Jezus Christus. We zijn zo moeilijke vertroosters, wij als mensen. We kunnen al vaak ook dingen gaan aanpraten. We kunnen zo vaak van die valse troost ook geven. Maar als gij uzelf gaat wegschenken aan een verloren zondaar, oh, dan gaat hij het verstaan, die vrede, die troost, die er alleen is in U. O Heer, dat uw gemeenschap veel beter is dan al de heerlijkheid der wereld. Zou U ons allen willen gedenken? Zou U nog willen werken met uw Heilige Geest op en onder de kansel? Verzoen al het onze. Want we kunnen voor U niet bestaan. Als we ook in de afgelopen dagen ook op onszelf zien. O Heer, wie zal voor U kunnen bestaan? Wie zal deze dag aanspraak kunnen maken op iets in zichzelf? Wie zal rechten hebben bij U? Mijn Heere, we smeken van U. Gij die door de middelen werkt. Gij die in het bijzonder de bediening der verzoening, de prediking van uw woord hebt ingesteld, de dwaasheid der prediking als een middel tot zaligheid, degene die geloven. Heere, hier in de kerk, daar worden we bekeerd, buiten niet. Zou u dan in ons midden willen zijn? Want als u er niet bent met uw Heilige Geest, zal hier niemand tot bekering komen. Zou u dan nog willen gedenken? Uw Geest nog zenden vanuit de hemel. O gij gezegende priester koning aan de rechterhand des vaders. Verzoen dan onze zonden. Schenk nog uw genade. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We willen deze morgen stilstaan bij Jozua 6. Daarvan de eerste 5 versen. Die willen we straks ook met elkaar gaan doornemen. We zetten boven de prediking de ark des verbonds bij Jericho. En staan we in de eerste plaats stil bij het zwijgende volk. In de tweede plaats bij de gesloten poorten. En in de derde plaats bij de klinkende bezuinen. Dus Jozua 6, de eerste 5 versen bepalen ons bij de ark des verbonds bij Jericho. Het zwijgende volk, de gesloten poorten en de klinkende bezuinen. We gaan eerst nog met elkaar zingen Psalm 25, het 4e vers. Zeer een goedheid kent geen palen. Ook het 7e vers, een Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van Psalm 25. gemeente. Dit gedeelte wat we gelezen hebben, dan gaat het over dat volk van Israël, wat nog maar net in het beloofde land is gekomen. Die lange tocht, al die tientallen jaren door de woestijn, dat waren zware jaren. Er is veel strijd geleverd, maar nu, aan de andere zijde van de Jordaan hier in Kanaan, daar wacht nog het zwaarste. Er worden hevige oorlogen gevochten. En dan is het heel opmerkelijk dat in al die 40 jaar in de woestijn de Heer zijn aanwezigheid betoonde in de wolkolom overdag en in de vuurkolom in de nacht. Maar bij het binnentreden van Kanaan lezen we nergens meer over de wolkolom of de vuurkolom. Is God dan niet meer aanwezig? Jazeker. Maar dan juist bij het binnentreden van Kanaan komt de Ark des Verbonds centraal te staan. Die was er al die jaren daarvoor al wel. Een enkele keer is er wel over gesproken, maar altijd een beetje op de achtergrond. En wanneer dan de wolken en de vuurkolom wijkt, komt de Ark des Verbonds centraal te staan. Met de doorgang van de Jordaan, daar staat die Ark des Verbonds in het midden en die houdt het doodswater tegen. En die komen bij Jericho en dan staat weer die Ark des Verbonds centraal. Dat is een hele bekende geschiedenis. De kinderen zullen het waarschijnlijk wel eens op school gehoord hebben van de juffer of de meester. Een vertelling over de val van de muren van Jericho. En dan staat die Ark des Verbonds centraal, kinderen. Dat moet je goed onthouden vanmorgen. En het enige wat het volk moet doen is volgen. En voor de rest niets doen. Zelfs niks zeggen. Stil zijn. We zijn zo begonnen zo bij het laatste gedeelte ook te lezen van hoofdstuk 5. En dat hoort er ook zeker bij dit gedeelte. En we zo gelezen ook dat Jozua bij Jericho komt. Hij is er zo alleen. Heel het volk, het leger, dat heeft zo zeg maar hun tenten opgeslagen. En Jozua, hij gaat even apart, hij gaat even alleen een stukje richting Jericho. En Jericho moest overwonnen worden. Al die vreemde volken moesten worden vernietigd, moesten uitgedreven worden uit het land Kanaan. Het eerste wat ze tegenkomen, de eerste stad, Jericho. En dat was een stad die stond bekend om zijn ontzaglijke, hoge en dikke muren. En Jozua die gaat even kijken. En kinderen, dan zien we zo Jozua in gedachten daar staan met de stad Jericho in het zicht. En waarom doet Jozua dat? Nou, Jozua, hij was verspieder geweest. Hij was ook generaal van het leger. Dat was een man die had verstand van oorlogen, van strijden. Dat was een man die had verstand van verspieden, van waar is de zwakke plek? Hoe zullen we het gaan aanpakken? Dan zien we zo in gedachten Jozua staan en hij ziet daar als militair, ziet hij een oninneembare stad. Wat kun je doen? Stormrammen gebruiken tegen die muur? Zinloos. Je kunt een wal op gaan werpen tegen de stad, dat werd in die tijd ook gedaan. Maar Jericho stond ook bekend om zijn strijdbare helden. Er staat in vers 2, strijdbare helden. We zouden in onze tijd zeggen, de mariniers en de commandotroepen. Dus dan kun je wel tegen zo'n wal op gaan lopen, maar dan heb je het volgende probleem. De strijdbare helden, zinloos. Een tunnel graven onder de muren door naar de stad Jericho. Zinloos zit je nog steeds met die strijdbare helden. En als aan Jozua zit te kijken, komt er in één keer een man. Jozua die kijkt op en die vraagt, wie bent u? Daar komt een man met een uitgetrokken zwaard. En Jozua die weet als militair, nou is het oppassen. Wie bent u? Van ons of van de vijanden? En dan stelt deze man zich voor als de vorst van het Heer des Heer. De vorst van het leger des Heer. Maar wat zou nou het leger des Heeren zijn? Dat weten we vanuit het woord. Dat zijn die tienduizenden maal tienduizenden engelen. Maar hier gaat het om de vorst, om de koning van dat leger. Wie is dat? Dat is Immanuel. John Bunyan die tekent dat ook zo mooi in de Heilige Oorlog. Prins Immanuel. Het gaat hier om Christus in een menselijke gedaante die tot Jozua komt. Terwijl Jozua een en al onmogelijkheid ziet van die stad. Dan zegt deze vorst, ik ben nu gekomen. Nu, geen minuut te vroeg, geen minuut te laat, ik ben nu gekomen, terwijl Jozua daar staat in de onmogelijkheid. Ik ben nu gekomen. Daarin gaat Jozua leren dat het zijn strijd is. Want het is de Heere die dat beloofde land heeft beloofd en hij zal het gaan doen. Dat de Heere niet heeft gezegd, nou heb ik u gebracht over de Jordaan in dat land. En ik heb mijn belofte vervuld en nou moet u het zelf gaan uitzoeken. Nee. De Heere die gaat verder leiden. En die laat nou zien, hier, door die vorst van het leger des Heeren. Het is zijn strijd, zal zijn overwinning alleen zijn. Daarom die ark centraal, want waar wees nou die ark op, had de gezant. Waar wees nou die ark nog heen? Op deze vorst, de Heere Jezus Christus. Daarom staat hij centraal. Zijn strijd, zijn overwinning. Want het gaat om hem. Het gaat niet om Jozua. Al was dat een zeer grote en zal die een zeer grote zijn in het koninkrijk der hemelen. Jozua, een man des geloofs. Maar het gaat niet om deze Jozua. Het gaat om die andere Jozua. Die dezelfde naam heeft, Joshua, vanuit het Hebreeuws. In het Nieuwe Testament genoemd Jezus. Want deze Jozua, geliefden, deze legeraanvoerder, hij was uit de stam van Efraïm. En hij is de verlosser niet. Nee, het gaat om die andere Jozua, de Heere Jezus Christus. Omdat Jacob op zijn sterfbed al had gezegd, niet de stam van Ruben, niet de stam van Efraïm, maar Juda, gij zijt het. Uit hem zal voortkomen de Jozua, de Yeshua. De Heere Jezus Christus. En dan gaat de Heer in ons tekstgedeelte. Als de Heer ook de belofte in vers 2 heeft gegeven dat hij Jericho met de koning en die strijdbare helden in zijn hand heeft gegeven. Hoe gaat het dan? Dan geeft de Heer dat niet aan Jozua over en dan mag u zelf nou gaan weten hoe u het in gaat vullen. U hebt verstand van krijgsvoering, oorlog voeren. Nee, de Heere die gaat nou precies bepalen wat er moet gebeuren Er moet een stoet gevormd worden om Jericho heen. En de Heere die bepaalt ook de opstelling. Een hele opmerkelijke volgorde. De soldaten, het leger voorop. Daarachteraan de priesters. Met de ark. En daarachteraan de rest van het volk. Een opmerkelijke stoet. En iedereen zwijgt. Is wat? We gaan er zo vanuit, 1,5 miljoen mensen. Niemand zegt wat. En die lopen daar rondom Jericho. Nou ga je nou zo een stad overwinnen. Kijk, wij weten natuurlijk hoe het afloopt. Maar probeer even in te denken. Als je daar nou zou lopen. Of als je nou als de mensen van Jericho dat nou zou zien, zo vanaf die muur. Een stilzwijgend volk en doet niks. Dan moeten we eerlijk zeggen, dit is bespottelijk. Een oninneembare stad en dan niets doen, alleen lopen. En dan ook nog eens 6 dagen lang, dus een rondje om die stad heen stoppen. Volgende dag weer een rondje, niks zeggen, stoppen. 6 dagen lang. Bovendien gevaarlijk. Want denk erom dat die muren van Jericho vol hebben gestaan met mensen. Allemaal in spanning af te wachten. Wat gaat er gebeuren? En die strijdbare helden die kunnen zo ook met de bogen, met de pijlen gaan schieten op het volk. Gevaarlijk. Dwaas. Een zaak van zelfverloochening. En als we hier nou eens ook een lijn ook, een les ook gaan trekken. Is dit niet de weg die de Heer altijd met zijn kinderen gaat? Belofte gekregen. Zie, ik heb Jericho met de koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Maar hoe wordt het nou vervuld? Hoe komt het nou? En het is altijd de neiging, denk maar aan Abraham, zelfs de vader, alle gelovigen die op een gegeven moment de Heer een handje gaat helpen. Door Hagar te nemen. Maar het is altijd de neiging ook, dat ook Gods kind denkt de Heer moeten te gaan helpen. Nee, zwijgen. Altijd in een weg waarin het sterven wordt aan onze inzichten, aan ons denken, aan ons kunnen. Hoe zou het ooit vervuld worden, kijkend naar die dikke muren, met daarop die strijdbare helden? Hoe zal nou ooit die stad worden ingenomen? Maar de Heer heeft wel de belofte gegeven. Is dat nou een vraag geworden in uw leven, als de Heer u nou een belofte hebt gegeven? Dan moeten we hier ook een onderscheid om gaan maken. Als we een belofte hebben gepakt. Dan hebben we rust in ons leven. En we bouwen daarop. Maar als we nou een belofte van de Heere hebben gekregen. Dan staan we altijd naar de vervulling. Dus dan moeten we ons hart er maar naast leggen. Maar er wordt in onze tijd ook heel veel gepraat over de belofte. En ik vrees dat veel mensen zijn, blij zijn dat er beloften staan in Gods woord. En denken daarmee naar de eeuwigheid te gaan. Maar geliefden, als de Heer nou in ons hart gaat werken, zaligmakend. Wordt het wel een worsteling, hoe zal het vervuld worden? Moet toegepast worden. En dan een en al onmogelijkheid gaan leren. En dan moet ik er dit wel bij zeggen. Als de Heer in beginsel een belofte gaat geven aan een ziel. Daar is er zoveel vreugde. Daar heeft hij in het begin als het ware de vervulling al. Maar dan weet hij, de Heer is een waarmaker van zijn woord. Maar dan gaat het wel in een weg van onmogelijkheid. Hoe zal het ooit vervuld worden? Dus leg uw hart ernaast, geliefden. Of u zelf begonnen bent met een belofte. Of dat de Heer een belofte heeft gegeven. Want weet u waar het u nou brengt? Als de Heer nou gaat in een weg van onmogelijkheid. Brengt het altijd op de knieën. altijd op de knieën. Heren, hoe zal het ooit vervuld worden in mijn leven? Dan kan de strijd zo heftig worden dat je zelfs als vraag, heren, was het wel bij u vandaan? Of heb ik het zelf gepakt? Kent u dat? Door de onmogelijkheid heen gaat de Heere hier ook met dit volk. En het volk is stil. Is er dan volkomen stilte? Nee. Want de priesters blazen met de bezuinen. Want er staat in, aan het einde van vers 9 en vers 13 staat er twee keer. Terwijl men ging, blies men op de bezuinen. En dat staat in de grondtaal ook in zo'n vorm. Dat betekent dat nou die bezuinen voortdurend geklonken hebben. Dus volkomen stilte bij dat ganse volk. Maar die bezuinen hebben heel die tijd rondom Jericho een klank gegeven. Wat voor een klank? Dat blazen. Daar wordt ook een woord ook gebruikt, ook in het Hebreeuws, takka. Dat geeft ook precies het geluid ook weer wat de bezuin ook heeft gegeven, een tikkend geluid. We zouden het eigenlijk zo, als u het ook een beetje ook weet, ook hoe zo'n bezuin, zo'n shofar ook klinkt, een tikkend geluid, pap, pap, pap. Dat geluid heeft voortdurend geklonken, al die tijd. Waarom? Wie blies er nou met die bezuinen? Voortdurend, dat tikkende geluid, die korte stoten. Dat deden de priesters. En waar liepen de priesters? Nou, dat zegt vers 4. Voor de ark. Voor de ark. Dus kunt u voorstellen wat het nou betekende voor die mensen van Jericho. En we zullen er zo ook wel lezen wat ook Rachab daarvoor al tegen de verspieders heeft gezegd. Van we zijn allen gesmolten. Er bestaat in ons geen kracht meer. Wij zijn nu aan de beurt om vernield te worden. Al die andere koningen aan de andere zijde van de Jordaan. Ze zijn allemaal gedood. Nu zijn wij aan de beurt. Dus dat volk van Jericho, dat stond ademloos toe te kijken. Daar komt Israël aan. En waar denkt u dat die mensen nou op hebben gekeken? Op dat leger. Dat beruchte leger van Israël, wat zulke grote daden heeft gedaan. En al die mensen keken naar die soldaten en die deden niets. Achter die soldaten, dat tikkende geluid. Pop, tok, tok. Omdat Jericho moest gaan kijken naar die ark. Niet op het leger, op de ark. Want die staat centraal rondom Jericho. We gaan onze tweede gedachte, de gesloten poorten. Dus die mensen van Jericho die zien alles gebeuren, begrijpen er niets van. Dus die helden voorop, het leger van Israël, die doen niets. Alleen horen ze steeds dat tikkende geluid van die bazuinen. Dat moet toch iets onheilspellends hebben gegeven. Dat moet toch... Ja, ik gebruik daarvoor altijd het Duitse woord. Ik kan het voor het Nederlands niet vinden dan zo'n unheimisch gevoel. Wat gaat hier gebeuren? Een zwijgend volk, niemand zegt wat. De kinderen zelfs niet. Maar alleen voortdurend nog dat tikkende geluid van die bezuinen. Wat gaat er nou gebeuren? Dat moet toch een bepaalde angst hebben gegeven. En ik zei het al, weet u, ze keken vooral naar dat leger. Dat leger dat was zo berucht vanwege zijn grote daden. En toch zeg ik het nog niet helemaal goed. Want Rachab heeft in het voorgaande in hoofdstuk 2 tegen de verspieders gezegd. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat u lieden verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners deze lands voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren de Schelzee uitgedroogd heeft voor uw lieden aangezicht. Toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden aan de twee koningen, de Amorieten, Sion en Og gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welken gij lieden verbannen hebt. Als wij dat hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieden God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dus ze hebben al gehoord van de doortocht door de Schelzee, door de Rode Zee, 40 jaar geleden. En ze hebben niets anders gehoord dan de grote daden van de God van Israël. Wie is dan die God van Israël? Al die landen, al die volkeren hadden allemaal een afgoden en die waren zichtbaar. Die werden gedragen, grote beelden of kalveren, gouden kalveren, altijd beelden. Denk erom dat het volk nou heeft gekeken zo vanaf die muur naar dat volk van Israël. Waar is nou die God van Israël? En ze zien niets. Daarom die bezuinen, de ark. Want wat was nou de ark? Nou, dat weten we vanuit het woord. Het was altijd een teken van Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid. Hij die wilde wonen boven het verzoendeksel. Ze worden op de God van Israël gewezen, op die ark. Dat tikkende geluid voortdurend. Jericho, let op die ark. En wat was er nou in die ark? Het was een gewone kist. Een kist die gedragen werd. Met een prachtig verzoendeksel. En hij was bijna leeg van binnen. Bijna. Het enige wat er in die kist, in die ark lag, dat waren twee stenen tafelen met erop de heilige wet des Heren. Zoals de Heere dat met zijn eigen vinger had ingeschreven op de Sinaï. Dus het is niet alleen die ark, maar ook die wet gaat rondom Jericho heen. En wat is nou de prediking van de wet? Toen, maar ook nu. Die wet die is voorgelezen. Die wet die predikt ons twee dingen. Bij gehoorzaamheid zult u leven. Bij overtreding zult ge sterven. De twee dingen van de wet. U zegt dat is de eis van het werkverbond. Ja. Is dat werkverbond opgeheven? Ja en nee. Wij kunnen door de werkende wet niet meer zalig worden, dat is helder. Maar de eis van het werkverbond blijft staan. Maar dan zeggen ze in onze tijd, we hebben niks meer met de wet te maken. Oh nee. Als ze de wet niet gaan leren, zullen van het evangelie nooit iets verstaan. Ik hoop er vanmiddag nog wat meer van te zeggen. En die wet die gaat rondom Jericho. En die wet veroordeelt Jericho. Waarom? Waarom moesten straks al deze mensen verbannen worden? Dat betekent gedood worden van de kleinste tot de oudste toe. Omdat ze tegen God gezondigd hebben. Dat is Gods rechtvaardigheid die hier openbaar komt rondom Jericho. En hoe reageert nou Jericho erop? Die wet nou voortdurend langs gaat, waar die bezuinen als het ware de prediking gaven, onze God is een verterend vuur. Jericho, onze God, is een rechtvaardig God. En de reactie van Jericho lezen we in vers 1. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Staat er twee keer, sloot de poorten toe en was gesloten. Er wordt in het Hebreeuws de meest sterke vorm gebruikt voor sluiten. En tot twee keer toe staat hij gesloten. Dat betekent dat hier het woord ook aangeeft dat hij potdicht zat. Compleet gesloten. Ja, er staat erbij, er kon niet alleen niemand van Israël in, maar er kon ook van Jericho niemand naar buiten. Hij was totaal gesloten. Waarom? Omdat de God van Israël niet mag binnentrekken. Want de Heere die had recht op deze stad. En het was de Heere die recht had op het leven van die mensen. Dat is de prediking van de wet. Dat de Heere recht heeft op elk schepsel. Dat hij volkomen gediend gaat worden. Zal gediend worden overeenkomstig zijn heilige wet. Maar ze houden die poorten potdicht, menende achter die dikke muren veilig te zijn. Maar dan moet je eens opletten. Het was niet zo dat Jericho er nou op uittrok dat het leger naar buiten ging om daar in het open veld met Israël te strijden. Dat was normaal in de krijgsvoering. Nee. Met de woorden van Rahab weten we, hun hart is gesmolten, er is geen moed meer in hen. Niet strijden tegen de Heere in het open veld. Maar ook geen buigen, ook geen capituleren voor deze God. De muren, de poorten compleet gesloten. Ja, maar we strijden niet tegen God. Nee, maar er is ook geen buigen voor hem. Weet je wat dat nou betekent? Het niet buigen voor God. In die gesloten poorten. Dat is nou vijandschap. Dat is nou de pure vijandschap. En weet u dat nou ook deze mensen in de kerk zitten? Dan laten we de mensen buiten maar even met rust vandaag. Veilig achter de muren, geliefden. God moet het doen. En we gaan onbekommerd verder in ons leven. Voelt u? Achter die poort. Veilig achter die poort. Vijandschap tegen God. Ja, maar dominee, en ik geloof hoor. En ik laat me zien dat ik laat mijn geloof uit mijn werken zien. Want ik doe dit en ik doe dat en ik evangeliseer en ik hou gebedskringen en ik doe dit en ik doe dat. Vijandschap tegen God. Achter de poorten. Maar dat is niets anders dan zelfhandhaving, geliefden. De mensen van Jericho niet buigen voor hem. Terwijl de bezuin blaast ook deze morgen, geliefden. Onze God is een verterend vuur. Ons niet willen uitleveren aan de Heer. Zelfhandhaving is het grootste kwaad in ons leven. Zelfhandhaving met onze godsdienst. Zelfhandhaving met een eigen gerechtigheid. Ik heb eens gehoord ook van mensen van die jonge lui ook aanspraken die uit onze gezinte die naar nou bijvoorbeeld naar houseparties of wat dan ook gaan. Ja, als ik niet uitverkoren ben, kom ik er toch niet. En als ik uitverkoren ben, dan kom ik er wel. Zelfhandhaving, vijandschap tegen God. Want het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Denk er toch om. De bezuin klinkt. En die wijst Jericho voortdurend. Onze God is een rechtvaardig God. Onze God, een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Dat we daar voor deze God niet kunnen verschijnen en zeggen, ja Heer, ik heb niet tegen u gestreden. Ik was neutraal. Nou, wie niet voor hem is, is tegen hem. Dat we daar niet voor hem kunnen verschijnen met een eigen gemaakte godsdienst, van welke kleur ook. Nou, evangelisch is of een beetje een zwaar orthodox. Zelfhandhaving. De zuin bezuinblaast. Hebben we gezongen, geliefden. Maar hij zal leiden het zacht gemoed. In het effenrecht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. Als die poorten van Jericho nou eens waren open gegaan. En die mensen, die hadden zich nou gekleed in zakken as als de mensen van Nineveh. En die hadden gezegd, we hebben gezondigd. We hebben gezondigd tegen God. Zou Jericho gevallen zijn. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Maar ze buigen niet voor hem. Ze weten van zijn daden af. O geliefde, wat kan het ook zo in de kerk ook zijn? Dan komen we straks thuis en zeggen, nou die dominee heeft het goed gezegd. En die heeft het zo goed aangezegd. Nou, dan kan die en die in zijn zak steken. En zelf dan. Als we nou jaren hebben gehoord dat als we onbekeerd leven, dat we niet verloren gaan, maar verloren liggen. En we zeggen, nou de dominee heeft het goed gezegd. Weet die prediker die het niet zegt, dat is waar. En we gaan zomaar door in ons leven. Dan zijn die poorten van Jericho nog potdicht, geliefden. Er kan niemand in, er kan niemand uit. John Bunyan, ik heb hem aangehaald, die heilige oorlog, de stad mensenziel. Compleet gesloten. Voor prins Emmanuel en zijn leger. Compleet gesloten voor God. Dat is een mens van nature ook, al zitten we in de kerk. Vijandschap tegen God. En daarom ook 6 dagen lang rondom Jericho. De Heer had in de eerste dag al de muren van Jericho kunnen laten vallen hoor. Dat Heer er niet 7 dagen voor nodig, echt niet. Maar 6 dagen lang de prediking om Jericho. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? U hebt tegen God gezondigd. En onze God is rechtvaardig. U weet wat onze God heeft gedaan. Aan de andere zijde van de Jordaan. En als u zich niet bekeert, overkomt u hetzelfde. Maar ze buigen niet. Het geeft ook een stuk gewenning, of niet? De eerste dag grote indruk. De tweede dag, de derde dag wordt het al wat minder. Ik kan me zo voorstellen dat ze door de 5e en 6e dag hebben staan spotten op die muren. Zo wennen we ook aan de prediking. Dat we overeenkomstig Gods heilige wet verloren liggen voor God. Dat de vloek de wet op ons ligt. Dat we met God verzoend moeten worden. Door het dierbare bloed van Christus. Daar gaan we ook, daar hopen we nog wat van te zeggen. Ook in onze derde gedachte. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 81, het derde vers. Blij bezuingeschal klinkt in Israëls oren. Het derde vers van 81. gemeente, daar in des verbonds bij Jericho. We hebben in de eerste plaats gehoord het zwijgende volk. In de tweede plaats de gesloten poorten. En nu in de derde plaats de klinkende bezuinen. Ik heb je voorgelezen uit hoofdstuk 2. De woorden van Rachab. Lag in haar leven zo anders. Zij mocht wel buigen. Zij ging ook verstaan dat God genadig is. Weet je wanneer dat geleerd wordt, dat God genadig is? In het buigen voor hem. Anders niet. Die mensen van Jericho verstonden niets van Gods gerechtigheid. Verstonden daarom ook niets van Gods genade. Rachab wel. De bezuinen. Dat tikkende geluid. Dat wees op de ark. Maar de Heere die had ook gezegd, ook in het vijfde vers tegen Jozua, het zal geschieden als men langzaam met een ramshoorn blaast, als gelieden het geluid der bezuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. De bezuin, het vrolijk hebben we gezongen, het vrolijk bezuingeschal. En diezelfde ramshoorn die heeft ook al geklonken ook bij de Sinaï, vlak voor de wetgeving. Geeft de Heere instructies aan Mozes dat er niemand bij de berg mag zijn, omdat de Heere op die berg is. En dan zegt de Heere tegen Mozes en bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op de berg te klimmen en zijn einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen ze op de berg klimmen. Dus als die ramshoorn er bij de Sinaï langzaam ging blazen, mag ik het gewoon letterlijk zeggen, was de weg vrij tot God. Die was geblokkeerd vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods. Er wordt hier ook gesproken over een ramshoorn. Als men langzaam met een ramshoorn blaast. De ramshoorn. Dan gaat die ramshoorn in één keer een ander geluid geven. Dan gaat het dus over van dat tikkende geluid in een langzaam geluid. Letterlijk staat er ook in de grondtaal een trekkend geluid. Dus van die korte stoten gaat naar een langgerekte toon. Wat betekent het? Bazuin. U weet het waarschijnlijk wel in het Hebreeuws shofar. Maar hier worden in het bijzonder genoemd ramsbazuinen, ramshoren. Dus voor shofar, bij het woord shofar, staat er ook nog het woord voor ram. Wat nou het opmerkelijke is, daar wordt niet de naam van het dier gebruikt. Maar die heeft een heel andere naam in het Hebreeuws. Een ander woord wordt ervoor gebruikt. Maar dan wordt er een speciaal woord gebruikt hier bij de bazuin om aan te geven dat het een ramsbazuin is, namelijk het woord jobeel. Nou, u zegt, wat moeten we toch allemaal met dat Hebreeuws? Nou, jobeel. Wat klinkt erin door? Jubel. Weet je wanneer er nog meer gesproken wordt over de jobeel, de ramsbazuin? In Leviticus 25, als het gaat om het jubeljaar, het jobeeljaar. Wat was dat? 7 keer 7 jaarweken, 49 jaar, dan brak het 50ste jaar aan. Dan blies de bezuin de vrijheid uit. jubel, jubel, vrijheid. Wat betekende dat? Nou, mensen die konden door bepaalde omstandigheden erfelijke bezittingen zijn kwijtgeraakt, landerijen, boerderijen. En in het jubeljaar, als de jubel klonk, kregen ze die bezittingen terug. En het was zelfs zo erg, als al je bezittingen kwijt waren en je had nog schuld, dan werd de persoon als schuldslaaf meegenomen. Het zal maar gebeuren, kinderen. Het is gebeurd. Dan werd een vader meegenomen door een schuldeiser en die moest dag en nacht voor hem werken. En ontving er niets voor. Schuldslaaf. Moest voorstellen dat nou zo'n man ook een gezin ook heeft. Wat zou zo'n man hebben uitgezien na dat jaar. Waar de ramshoorn gaat blazen. De jubel. Want dat betekende vrijheid voor hem. Dan mocht hij weer terug naar zijn gezin. Dus dat moeten we hier vasthouden. Dan gaan we eens even kijken nog een keer om die ramsbezuinen. Dat tikkende geluid met die aandacht op de ark. Die stenen tafelen van Gods heilige wet. Waar voortdurend de gerechtigheid Gods werd gepredikt. Het wijst ook op de verkondiging ook van het woord. Want de Heere zei bijvoorbeeld ook in Jesaja 58. Tegen Jesaja: roep uit de keel. Houd niet in, verhef uw stem als een bazuin. En verkondig het mijn volk een overtreding en het huis van Jacob mijn zonde. Wordt ook wel eens aangehaald in de consistoriegebed dat de bazuin deze dag, deze morgen een helder geluid mag geven. Dus de verkondiging van het woord wordt wel gebruikt voor symbolisch met een bazuin. Nou, die bazuin, daar heb ik al wat van gezegd. In die korte stoten, dat tikkende geluid. Onze God is een verterend vuur. De prediking die eruit ging tot Jericho. Maar dan gaat op een gegeven moment dat tikkende geluid over. In die langgerekte toon, de jubel, de jubel. Dan is het een uitroep van de vrijheid. Wanneer komen dat nog meer tegen de ramshoorn? Als die langzaam ging blazen. Er zijn verschillende voorbeelden van in Gods woord. Niet alleen bijvoorbeeld bij een Ehud. Daar was het een teken dat het volk hem moest gaan volgen ten strijde. En de Heer had ook daar de belofte gegeven. Ik heb de vijand in uw handen overgegeven. We kunnen meer voorbeelden aanhalen. Gideon, Saul. Dan werd de ramshoorn ook gebruikt in die langzame toon om aan te geven: de strijd is voorbij. Is wat geweest daar op het slagveld of niet? Man tegen man vechten. 50% kans om te overleven, niet meer. Als dan de strijd voorbij was, dan klonk daar de ramshoorn. En dan wist een soldaat: de strijd is voorbij. Het is ten einde. Voelt u dat? Voelt u dat aan, wat dat betekent, die ramshoorn? Dat het dus niet alleen de prediking was naar Jericho. Dat God rechtvaardig is. Maar dat die bezuin ook een geluid gaat geven. Van die jubel, van die jubel. De vrijheid die er is vanwege Christus. Daar wees toch die ark op, jonge mensen. En als je het eerste niet verstaat, ik zeg het nog een keer. Versta je het tweede ook niet. Jericho heeft het eerste niet verstaan, tweede ook niet. Rahab hopen er vanmiddag wat van te zeggen. Die heeft het eerste verstaan, die gaat het tweede ook verstaan. De strijd is ten einde. En daarmee ook laat nou de Heere nou ook je zien. Die vorst van het leger des Heeren. Ik ben nu gekomen, Jozua. Het is mijn strijd.
Als de ramshoorn langzaam gaat blazen, dan is de strijd voorbij. Dan hebt u niets gedaan, want dan is het mijn overwinning. Het is van mij alleen. Daarom begrijpt u ook wel het volgende hoofdstuk. De zeer zware straf over Argan. Als je oppervlakkig leest, dan denk je nou, moet het nou zo? Moet het nou zo erg over Argan? Is dat nou zo erg dat hij wat heeft gestolen? Jawel, hij was een eerover Gods, want het was Gods strijd. Het was Gods overwinning. En daarom komt ook niets het volk toe. Verstaat u dat ook in het geestelijk leven, geliefde? Mogen we die lijn nog eens door gaan trekken? Een volk waarvan ik heb gezegd, die gaat leren om te buigen onder dat tikkende geluid van de bezuin tegen God gezondigd te hebben. Die daar wat gaan van verstaan, de eis van het werkverbond. Oh, dan kan ik nooit meer zalig worden en ik heb tegen God gezondigd. Ik lig onder het oordeel Gods. Een benauwde tijd, jazeker. Maar wel een weg, geliefden, waar we met God eens gaan worden. In dat buigen voor Hem. Heer, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Psalm 25. Ja, dat is dan waar. Nou, dan is dat een zacht gemoed, hoor. Dan is de hoogmoed weg. Dan is de grote mond dicht. Maar dan gaat de Heer in het zacht gemoed leiden. In dat effen recht des Heeren. Dat hij gaat leren dat hij alleen maar in een rechte weg zalig kan worden. Maar nou in dat buigen, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen gaan leren, geliefden. Hoe heeft dat in uw leven dan geklonken? Kinderen des Heeren, dat weet u toch. Dat de jubel ging klinken. Dat er vrijheid is voor een schuldslaaf. Die zo'n schuld had bij God. Heeft daar de bezuin wel eens geklonken in uw leven? Dat u zei, en ik heb het van meerdere kinderen Gods gehoord, dat ze zeiden, en toen stond ik vrij. Toen stond ik vrij. Oh, daar kan daarna alles weer op afkomen, dat weet ik. Maar die moment, staar, dat je ziel gesproken wordt van het ik voor u. O, als die grote ark des verbonds, de Heer Jezus Christus, gaat spreken. Die wet is in het binnenst mijn ingewand. Dat werkverbond, die eis, heb ik gedaan voor u. Die zegen dat eeuwige leven, heb ik gedaan voor u. Vrijheid. Vrijheid, geliefden. Wat verkondigd mag worden, wat verkondigd moet worden. Ook voor morgen, voor Gods kinderen. Midden in de strijd, nog steeds. Ja, waar die jubel voor het eerst in je leven klonk, dat dacht je. Dat de strijd overwonnen was. Dan dacht je, nou, het gaat zo naar de hemel toe. Maar je bent wel achtergekomen dat de strijd weer naar boven kwam. Dat die driekoppige vijand weer op je afkwam. Elke dag onder te liggen in die strijd. En wat is nou de les hier vanuit dit gedeelte voor u, kindersheer? Achter de ark aan, hoe? Met een uitgetrokken zwaard, nee. Opgerolde mouwen, nee. Zwijgen. Niets doen. Hopen vanmiddag meer van te zeggen. Dat leven. Achter die ark aan, dat stervende leven. Sterven. Eigen inzicht, eigen kunnen, eigen denken, eigen rekenen. Niet meer weten, maar met de hand op de mond. Niets doen. Volgen achter hem. Want nou juist in die weg, geliefde. In die dwaze weg, alleen maar stil achter hem aan. Dwaas voor het verstand, dwaas voor het gevoel, dwaas voor de godsdienst, dwaas voor de wereld. Krijgt die ark Christus zo'n onuitsprekelijke waarde.
Dan is het in een weg. Ik moet minder worden, maar hij wassen. Hij groeien. Hij meer worden. In dat leven, geliefde. Dat is het leven van de kerk. Ach, dan denken velen in onze tijd dat het leven de genade is zo met trapjes en steeds verder naar boven. Ja, ik zou zeggen, laat klimmen naar boven. Maar de weg die de Heer nog gaat met zijn volk, is een weg naar beneden. En getuigend is, kinderen des Heeren, in die weg, dan is het Hij alleen. Hij alleen. Hij die steeds meer waarde voor je gaat krijgen. Hij die hier gepredikt wordt rondom Jericho. Let er eens op. Vierde vers. 7 priesters. 7 ramsbezuinen. Steeds dat getal van de volmaaktheid. Omdat het gaat om een volmaakte ark. Omdat het gaat om een volmaakte zaligmaker, geliefde. Voor zijn volk. En er zijn ook velen ook van het volk van Israël die het niet verstaan hebben. Maar Jozua en de andere kinderen Gods hebben het verstaan. En wat een wonder dat er te midden van die heidenen daar een vrouw woonde, daar op de muur, Rachab. En die heeft het ook verstaan. De vrijheid in Christus. En dan mag het volk des Heren verkondigd worden ook deze morgen. Die strijd die er elke dag is, zal eenmaal ophouden. Echt waar. Ach, dan denk ik wel eens aan een... Ik heb ook jonge kinderen en dan horen ze... Ach, en kinderen... Kinderpraat. Waar ik wou dat ik altijd op aarde kon blijven leven. Ik zag kind gelukkig niet. Ik moest er niet aan denken. Begrijp je het? Dan ga dat maar eens een kind uitleggen. Altijd hier te leven. Altijd in die strijd. Altijd in die zonde. Altijd in dat onderliggen. Maar de strijd houdt eenmaal op, geliefde. Gelukkig wel. Gelukkig wel. En die dood. Hij zoveel tegenop kan zien. Ja toch, die dood. Slechts een doorgang tot het eeuwige leven. Brengt de Heer nou zijn volk vanuit de strijd in de rust. O, er zal eenmaal die bezuin klinken, geliefd. De jongste dag, denk het erom. Die bezuin zal klinken, dat zegt Gods woord. Eén voor een eeuwig afgrijzen. En voor de ander die mag weten. De strijd is voorbij. Het is zijn overwinning. Die gehaald is op Golgotha. Zijn strijd. De Heere. Alles overwonnen. Alles tot in eeuwigheid overwonnen. Hij is verwinnaar in de strijd. En dan geeft hij zijn volk de zegen. Amen. Eindig met dankzegging. De Heere, die strijd houdt eenmaal op. Hoe zou het ons toch willen leren die vertroosting? En als we geen strijd hebben, wilt u toch maar geven door genade. We willen allemaal rust. Maar het is allemaal een valse rust. Want onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. In dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Uitgestald in die ark. O, hij is die vorst van het leger des Heren. En hij heeft het uitgeroepen op Golgotha, het is volbracht. O, die overwinningskreet. Het heeft geklonken in de oren van uw volk als die eeuwige jubel. Volbracht, eeuwig volbracht. Voor een volk wat niets kon aanbrengen. Wat verloren lag in zichzelf. O, waar de jubel heeft geklonken, de ramshoorn van het evangelie. Zaligheid in een ander. Hoe zou u toch willen toepassen aan ons hart? Zou u de naprediker willen zijn van uw eigen lieve woord? Dat we jong en oud het gaan verstaan met het hart wat vanmorgen ook tot ons kwam. Een bekende geschiedenis. Hoe zou u toch willen geven? Door uw Heilige Geest. Hier amen op te mogen zeggen, o Heer. Op die tweelei tonen van de bezuin. Ik lig verloren. Maar in Christus verkoren. Het is alleen in Hem. En Hij heeft het pers alleen getreden. Hij is het slagveld alleen opgegaan. Hij blaast op de ramshoorn ook deze dag tot zijn volk. Ik voor u. Daar ga je anders die eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb een eeuwige overwinning gehaald, mijn kind. En u ontvangt de zegen. O, dan zegt de apostel Paulus. En zo zijn we in hem meer dan overwinnaars. O, zou u toch ons dat willen doen nazeggen, Heer. In een waarachtig geloof. In ootmoed, ziend op onszelf. O, gedenk ons. Verzoen ons. Alles wat niet was tot uw eer. Wilt u ons vanmiddag nog hier weer te samen brengen. Geef nog lust en liefde om op te komen. We smeken het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Het vierde vers van Psalm 3. Gemeente hier en thuis, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.